Aan het begin van onze dienst belijden wij met elkaar dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen. En we zingen uit Psalm 18, de verzen 1 en 9, zoals we hem vinden in de berijming in Weerklank. Zullen wij, voordat we het woord van de Heere onze God openleggen en dat gaan lezen, eerst samen bidden. Of Hij met zijn geest in ons wil werken, of Hij het woord voor ons open wil leggen, of Hij onze harten open wil leggen voor Hem. Zullen we ons verootmoedigen en bidden. Vriendelijke, trouwe, genadige Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken U met heel ons hart dat U ons deze dag geeft en dat U ons deze dienst geeft. Wij danken U met heel ons hart dat U ons hier samen hebt geroepen. Deze nieuwe week die vandaag begint en die voor ons ligt, voordat wij een binnen gaan, is het eerst zondag. En is eerst die dag waar U naar ons toekomt met uw woord, met uw evangelie, waarin U ons zegt wie U bent en wie wij zijn. Wat is het machtig om zo aan een nieuwe week te beginnen. Eerst stil zijn. Eerst luisteren. Eerst U loven en prijzen. Eerst U dienen met onze gaven. Wij danken U dat deze dag de eerste is van onze nieuwe week. En wij danken U dat wij hier uw woorden mogen openleggen. We hebben er al uit gezongen. Prachtige, diepe woorden die ons aan het denken zetten, die ons ook machtige beloften meegeven. U bent die God die ons met kracht omgordt, bij wie ons levenspad een heilsweg wordt. Ja, dat is precies wat wij nodig hebben. Een levenspad, dat lopen we allemaal. Ieder van ons, wie we ook zijn, hoe we ook zijn, waar we ook staan in ons leven. We lopen ons pad. En een heilsweg, ja, daar verlangen we allemaal naar. En we zoeken het op allerlei plekken. Maar een heilsweg wordt het alleen als U dat van ons leven maakt. U bent die God die ons met kracht omgordt, bij wie ons levenspad een heilsweg wordt. Wilt U vanmiddag zo bij ons zijn, Heere God? En wilt U zo dwars door mensenwoorden heen het woord nemen en ons richten op U, ons hart openleggen voor U? En wilt U, Heilige Geest, uw vrede en uw vreugde binnendragen in ons hart, zodat het met ons meegaat deze nieuwe week in. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. U weet ook hoe we hier zitten. Wat ons bezighoudt, waar we vol van zijn. Vol van vreugde misschien. Vol van vragen misschien. Vol van wat U geeft en uw goedheid, vol van onszelf. Heren, hoe we hier zijn, wilt U de dingen die scheiding maken tussen U en ons aan de kant schuiven? En wilt U geven dat hier alle andere stemmen zwijgen, zodat uw eigen, uw lieve stem spreekt en gehoord wordt? Geef dat hier aan ons in de kerk. Geef dat aan diegenen die met ons meeluisteren, die thuis meezingen en meebidden, die de boekjes opengelegd hebben, zodat ze het allemaal kunnen volgen. Zegen ook hen. Geef hun wat zij nodig hebben. Geef ons zoveel van uw goedheid en uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen vanmiddag een klein gedeelte uit het evangelie en dat gebruiken om samen te luisteren straks naar een klein stukje uit de catechismus. Ik lees u uit het evangelie zoals Matteüs het beschrijft, de versen 35, 9 vanaf vers 35 tot hoofdstuk 10, vers 1. En als we dat hebben gelezen, krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan zingen we voor de verkondiging uit Psalm 119, de versen 64 en 66, zoals we die vinden in de berijming van Weerklank. In Matteüs 9, vanaf vers 35, lezen we het volgende. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Tot zover. Gemeente, vanmiddag wil ik het met u hebben over het belang van komma's. Een komma kan een wereld van verschil maken. En daar wil ik u deelgenoot van maken. Maak u geen zorgen, het wordt geen les Nederlands. Het wordt echt, hoop ik, een preek. Maar het zal dus gaan over waar zet je een komma. En die vraag die gaan we behandelen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Apostolische geloofsbelijdenis, die gaan we straks aan het einde van de dienst met elkaar opzeggen. Hè? Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus. Nou, u kent dat. Waar staan de komma's in de geloofsbelijdenis? Ik heb er net al eentje gezet. Of niet gezet eigenlijk. Misschien hebt u hem gehoord. Ik zei, ik geloof in God, de almachtige Vader. Ik zei niet, ik geloof in God, de almachtige Vader. Schepper van de hemel en van de aarde. Nee, God, de almachtige Vader. Dus almachtige en Vader hoort bij elkaar en die twee woorden leggen elkaar uit. God is als de Vader, de almachtige. En als de almachtige is hij onze Vader. Maar vanmiddag wil ik het met u hebben over de vraag waar de komma's staan in het gedeelte dat gaat over de Heer Jezus. En hè, dat eerste stuk, daar zijn de komma's misschien niet zo heel spannend. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Maar dan wordt het spannend. En die zin, ik zal hem voor u zeggen en ik zou zeggen, denkt u even voor uzelf na waar u een komma zet. En dan moet ik proberen het zonder komma's te zeggen natuurlijk. Maar goed, dat lukt niet denk ik. Ik ga mijn best doen. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Waar staat een komma? En wie een komma plaatst, is al aan het uitleggen. En dat zal de catechismus ons duidelijk maken. We gaan zondag 15 van de catechismus zometeen bekijken. Ik lees hem straks pas, als ik daar ben. En na de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 31... En u weet beter welke verzen wij zingen dan ik, want ik heb vergeten dat te noteren. Het staat erop, maar weten de mensen thuis dat dan ook afdoende? De koster heeft dat gelezen. Prima. Als u hard zingt, dan hoor ik het ook, dan kan ik ook mee zingen straks. Psalm 31, 4 versen, dat weet ik wel. 5? Nou kijk, ze is toch... 1... 5, 7, 8 en 13. Goed. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Kijk, ik dank u. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De oude Grieken hadden een orakel in Delphi, waar ze met hun grote vragen heen gingen. En zo ging ooit een generaal die van plan was om een veldslag aan te gaan naar het orakel van Delphi toe. Om te vragen, moet ik dat doen of moet ik dat niet doen? En hij kreeg het antwoord, overwinnen zult gij niet verliezen. Waar staat de komma? En dat maakt daar alle verschil. Overwinnen zult gij niet, komma, verliezen. Of overwinnen zult gij, komma, niet verliezen. Aan zo'n zinnetje, heel onnozel natuurlijk, kun je zien hoe belangrijk een komma is. En dat je met het zetten van een komma al bezig bent om een zin uit te leggen. Het orakel van Delphi had het wel slim gedaan natuurlijk, want het had altijd gelijk. Als de man ten strijde trok en overwon, zeiden ze, ja, hadden we toch gezegd. En als hij terugkwam en hij had verloren, konden ze ook zeggen, ja, dat hadden we gezegd. Die komma maakt alle verschil van de wereld. En vanmiddag kijken we naar een komma in onze belijdenis. Waar staat die? Staat die er eigenlijk wel? En wat betekent het als die er staat? Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Staat daar een komma in dat deel van onze belijdenis of staat dat er niet? Ik lees eerst met u de uitleg die Calvijn geeft van dat stukje van de belijdenis. Dit boekje, ik zag het in de consistorie ook liggen in een stapeltje. Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk. Hier vlakbij in Houten ligt het in een boekwinkel met een heel vertrouwenwekkende naam. Voor maar €5,90. Ik heb geen belang daarbij dat u het koopt. Ik kan het u wel van harte aanbevelen. Want u krijgt dan niet alleen de Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels, de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar ook de catechismus van Genève, die is opgesteld door Calvijn. En Calvijn heeft zich dus ook bezonnen op precies dit punt. En volgens Calvijn staat er een komma na Pontius Pilatus. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Hoe kun je dat zien? Nou, kijk maar naar de uitleg die hij geeft. Vraag 55. Daar laat Calvijn de leerling het volgende vragen. Of net daar vraagt de leraar aan de leerling het volgende. Waarom stap je van de geboorte van Jezus onmiddellijk over op zijn dood en laat je heel de geschiedenis van zijn leven weg? Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Waarom doe je dat? Nou, zegt de leerling dan, omdat hier alleen gesproken wordt over dat wat strikt genomen op het wezen van onze verlossing doelt. Dus, zegt Calvijn, we gaan direct over van zijn geboorte op zijn sterven, omdat we het hier alleen maar hebben op wat strikt genomen op het wezen van onze verlossing doelt. Ik krijg dan allemaal vragen in mijn hoofd, als ik dat lees. Een eerste vraag zou kunnen zijn, had de Heer Jezus dan ook niet bij de kindermoord in Bethlehem al kunnen sterven? En al die geschiedenissen die de evangelisten ons vertellen. Die jongeling van Nain, die aan zijn moeder wordt teruggegeven in Lucas 7. Die bloedvloeiende vrouw van Marcus 5, die genezen wordt. Bartimeus bij Jericho, Zacchaeus in Jericho. De wonderbare spijziging. Jezus die gaat over het water, Kana. Heeft dat allemaal met het wezen van onze verlossing dus niets te maken? Waarom lezen we het dan eigenlijk in de kerk, Calvijn? Waarom moeten we dat dan weten? Ik vind dus dat Calvijn met dit antwoord meer vragen oproept dan hij beantwoordt. Door die komma dus te zetten achter de naam Pontius Pilatus. Geestverwant van Calvijn, leerling van Calvijn, de opsteller van de catechismus, Ursinus, die doet het anders. En dan komen we bij zondag 15 van de catechismus en ik wil vanmiddag alleen vraag en antwoord 37 met u lezen. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij, Jezus dus, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Ursinus zet de komma eerder. Die geleden heeft, komma. Die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. En dan kun je dus niet, zoals in die catechismus van Calvijn gevraagd wordt, waarom ga je van zijn geboorte direct over op zijn sterven? Maar dan is dat woordje geleden als het ware het ene woordje geworden waarmee heel dat leven van Jezus wordt samengevat. 30 jaar. En wat waren die 30 jaar? Lijden. Nee, inderdaad, er wordt nog steeds niet veel gezegd dan in onze geloofsbelijdenis, de apostolische, over het lijden, over het leven van onze Heer Jezus Christus. Er wordt nog steeds niet veel gezegd over Zacchaeus en Bartimeus en die jongeling van Nain en al die andere dingen die ik zojuist noemde, maar ze worden wel aangeduid. Hij heeft geleden. Zijn leven was hem lijden. En als je erover nadenkt en het op je in laat werken en daar is de belijdenis tenslotte voor, met deze woorden in gedachten het evangelie nog eens gaat lezen, dan ontdek je wat is dat raak gezegd. En wat helpt dat mij om de Bijbel te lezen, om die berichten in het evangelie ook te lezen en te begrijpen. Zijn leven was hem lijden. Als de Heer Jezus in die laatste week in Jeruzalem gearresteerd wordt en in een cel gezet wordt en voor de hoge priesters geleid wordt en bij Pilatus gebracht wordt en veroordeeld wordt en aan een kruis geslagen wordt, dan is dat niet een duister einde aan een leven dat verder rimpelloos en vol zonneschijn en fluitende vogeltjes was. Maar dan is dat de climax, waar eigenlijk vanaf het begin alles al naartoe stuwt. Heel het leven, vanaf zijn geboorte, beweegt zich richting het kruis waar hij sterft. Hij heeft geleden. En zo moet je dus al die geschiedenissen in het evangelie op je in laten werken. En ze als het ware opnieuw lezen. Ik noemde Zacchaeus, Lucas 19. Die man die zich daar verstopt in een boom, wil wel eens wat zien, is wel benieuwd naar Jezus. Wat zou dat zijn voor iemand? En Jezus neemt hem mee naar zijn huis. Zacchaeus, vandaag moet ik in jouw huis zijn. En wat ziet Jezus dan als hij in dat huis van Zacchaeus kijkt? Dat zal best een mooi huis geweest zijn, toch? Hij moet rijk geweest zijn, deze tollenaar. Wat ziet Jezus hoe die man eenzaam geworden is door zijn zonde, door zijn geldzucht? Door de manier waarop hij aan zijn geld gekomen is. Eenzaam. Ja, daar zit je dan. Daar zit je dan met je mooie huis. En dan heb je alles en dan kun je doen en laten wat je maar wilt. Maar waar is God in je leven, Zacchaeus? En waar zijn de mensen om je heen, Zacchaeus? Als Jezus dat ziet. En daarom lazen we Matthäus 9. Hè? Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Het doet hem pijn van binnen om die menigte te zien. Om Zacchaeus te zien. Om die bloedvloeiende vrouw te spreken in Markus 5. Markus 5, als Jezus met die stoet op weg is naar het huis van Jairus. En Jairus heeft haast, want zijn dochtertje ligt op sterven. En dan is daar die vrouw die hem aanraakt van achteren. En zij geneest. En Jezus zet die stoet stil en laat haar verhaal vertellen. Zegt u het maar, mevrouw, wie bent u? En wat is er gebeurd in uw leven? En vertelt u eens. En wat vertelt ze dan? Nou ja, haar ziekte, die haar onrein maakte, die maakte dat ze niet naar de synagoge kon gaan, die maakte dat ze niet zich tussen de mensen kon begeven, die maakte dat ze zich ver van God en ver van de mensen voelde.
Als Jezus haar hoort, haar pijn, haar verdriet en hoe ze veel van haar bezit aan de dokters heeft uitgegeven, maar daar niet beter, maar eerder slechter van geworden was. Lijden. Hij heeft geleden al de dagen van zijn leven onder ons. En je moet aan Jesaja 53 denken. Die woorden van de profeet over de lijdende knecht van de Heere. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Als wij lezen over een genezing, bijvoorbeeld die vrouw in Marcus 5, dan denken we, ja, haar ziekte is weg. Dat is voor ons genezing. Dokters hebben alles weg kunnen halen. Het is weg. Maar de evangelisten vertellen hoe Jezus die zonde, die ziekte op zich neemt. En je ziet Jezus door dat evangelie gaan als het ware, vergeef me dat het een vreemd beeld is, maar ik heb geen beter beeld. Als een spons die zich steeds meer volzuigt met de ziekte en het onrecht en de zonde van al die mensen die hij tegenkomt daar onderweg tussen Bethlehem en Golgotha. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze schuld heeft hij gedragen. Daar gaat hij. Al de dagen van het leven. De toorn van God tegen de zonde van het menselijk geslacht. Gedragen. Nou, lees zo als je Bijbel, hè. Dan is dus Galilea in het noorden van het land niet een mooie lente waar ineens die duistere winter van Jeruzalem op volgt. Maar dan zie je het al aankomen. Dan zie je hoe Jezus zwaarder en zwaarder wordt en hoe zijn tred zwaarder en zwaarder wordt. Hij lijdt. Catechisme zegt er iets bij, hè? Tijdens heel zijn leven op aarde, in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Een kort punt, daar ga ik nu even verder niet op in, maar het is wel belangrijk om het te zien, hè. Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht. Daar staat niet Gods toorn tegen het menselijk geslacht. God toornt niet tegen heel zijn schepsel. Maar God toornt tegen de zonde van het menselijk geslacht. Dat is iets wonderlijks, hè? God kan dat uiteendenken. Als God jou ziet, als God u ziet, als God mij ziet. En wij kunnen soms niet anders zien dan ons verleden, hè? Als wij... Nou, laat ik het maar even in het groot zeggen. Hè. Als wij Holleder zien, dan kunnen wij niet anders dan een crimineel zien. Die een spoor van vernieling getrokken heeft in het leven van heel veel mensen, ook in het leven van zijn familie. Wij kunnen hem niet anders meer zien dan zo. Misschien heb je dat wel als je naar jezelf kijkt. Je zegt, nou, ik heb een beetje ontdekt wat ik gedaan heb in mijn leven. Ik weet een klein beetje wat ik heb aangericht in het leven van anderen. Ik weet een klein beetje hoe ik voor God sta. Ik kan me niet voorstellen dat iemand mij anders ziet dan als, nou ja, noem het maar op. Gods toorn gaat tegen de zonde van het menselijk geslacht. En dat is het wonder van het evangelie, dat God dwars door dat lijden van de Heer Jezus Christus heen, dat ook weer uit elkaar haalt. En daar leef jij van, en u, en ik. Maar goed, dat dus even, dat laat ik nu verder liggen. Ik wil verder gaan op dat woordje toorn. Wij schrikken daarvan. Hè? En als we in de kerk zitten, dan zeggen we tegen elkaar, nou, is dat wel zo missionair? Moet je het daar wel over hebben? Is het niet beter om maar te spreken over Gods liefde en
Gods toewending en zijn genade. Voor ons klinkt toorn toch naar iets irrationeels. Iets van iemand die zich laat gaan of zo, hè? Blinde toorn. En dan denken we bij onszelf, ja, maar dat past toch niet bij de Heere God? Irrationeel, blinde toorn. Nou, daar heb je gelijk in, dat past ook niet. En zo lezen we ook nergens in de schrift over de toorn van God. Wat lezen we wel? Nou ja, misschien is het beste dat we het er even bij nemen. Romeinen 1. Als ik daar lees wat er gebeurt, en ik ga dat hele hoofdstuk niet uitvoerig met u doorwerken, maar ik wil u op één punt wijzen. Is het goed als we eerst even vers 17 lezen? Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zie je nu al, zegt Paulus. Ja, hij schrijft aan de Romeinen en hij zegt, kijk, je ziet het gebeuren. Je ziet de gerechtigheid van God aan het licht komen, mensen komen tot geloof, mensen vertrouwen zich toe aan de Heer Jezus Christus en aan zijn evangelie. Gerechtigheid van God wordt openbaar. Kijk maar om je heen. Kijk jullie in Rome maar eens in de bank om je heen. Het gebeurt. En dan gaat hij verder. En dan heeft hij het over de toorn van God. De toorn van God, die zie je ook. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En wat gebeurt er dan als die toorn van God aan het licht komt, openbaar wordt? Nou, dan kunt u kijken in vers 24, vers 26 en vers 28. Daar ziet u steeds hetzelfde staan. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid. Vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstocht. Vers 28, God heeft hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Nou, dan komt er een hele reeks. Hè. Ze zijn vervuld van ongerechtigheid, hoerderij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. God heeft hen overgegeven. Dat is zijn toorn. Hij heeft hen laten gaan, zou je kunnen zeggen. Hij laat hen gaan. Toorn van God wordt openbaar daarin dat God niet mensen weghaalt van die weg, maar ze laat gaan. Wil je die weg gaan? Ja? Oh, nou weg. Ga dan maar. Ik wil het niet. Je zou kunnen zeggen, die jongste zoon in de gelijkenis, die krijgt te maken met de toorn van zijn vader. Pa, ik wou wel mijn deel van de erfenis hebben. Ik wou wel gaan. Ik wou wel eens zelf de route uitzetten in mijn leven. Ik wou wel eens zelf kijken wat ik leuk vind om te doen. De toorn van zijn vader wordt openbaar omdat hij hem overgeeft aan verwerpelijk denken. Nou, en daar zit hij dan, met zijn zak geld, feest te vieren, met zijn vrienden. En daar zit hij dan bij de varkens, jaloers op varkens. Ben ik nog nooit geweest. Hij wel. Jaloers op varkens, daar kom je terecht, zegt de gelijkenis. Gods toorn. Paulus zegt tegen ons dus, kijk nou eens om je heen in deze wereld. Hè? En de catechismus valt hem daarin bij. jullie kijken en jullie zeggen tegen elkaar, wow, het is zo gek toch nog niet? Ja, mooie zomerdag. Het zonnetje schijnt. Mensen zijn vrolijk. Maar natuurlijk zijn er wel een paar dingen die, het is een beetje droog, het is lastig. En we hebben ook het idee dat er met het klimaat wel iets aan de hand is, maar nou ja, ja. Paulus zegt, kijk nog eens goed joh. En de catechisme zegt het ook, kijk jij nog eens goed naar die wereld waarin je leeft. Gaat het wel goed? Hallo, kijken we naar dezelfde wereld? Toorn van God wordt openbaar. Wat wordt er gelogen vandaag, hè? Keihard. Voor de camera. En je weet toch ook niet meer wie er de waarheid spreekt. MH17. Bewijsmateriaal wordt opgestapeld bij een persconferentie hier in Nederland. En wij denken allemaal, ja, nou ja, dat is duidelijk. En Rusland zegt, nee hoor, we hebben er echt helemaal niets mee te maken. Wij hebben andere radarbeelden, kijk daar maar eens naar. Keiharde leugens. En dat is maar één voorbeeld. Hoeveel voorbeelden kan ik wel niet bijgeven? Gaat het wel goed met deze wereld? Ja. Vorige maand was het een paar keer in het nieuws. Hè? In Venetië hebben ze zo'n enorm groot probleem met cruiseschepen die soms tegen de kade opbotsen. Ja. Ik denk dan bij mezelf, waar hebben die cruiseschepen eigenlijk gevaren voordat ze Venetië binnenkwamen? Misschien wel op de Middellandse Zee, hè? Zouden die mensen ook iets gezien hebben als ze daar in dat zwembad lagen op zo'n cruiseschip en naar beneden keken? Gammele bootjes. Met mensen die ook heel veel geld hebben betaald om op die Middellandse Zee te varen. Maar die niet echt op een cruiseschip terechtgekomen zijn. U weet wel wie ik bedoel, hè? Vluchtelingen. Ja, gaat het wel goed met deze wereld? Zijn dat niet de plekken waar Gods toorn openbaar komt, waar je het ziet gebeuren? Als je eerlijk kijkt naar deze wereld waarin jij en ik leven en je houdt niet een lapje voor je neus met wat oude klonje eraan, dan stinkt het toch? Het stinkt aan alle kanten. En dan hoef ik niet alleen maar te kijken naar anderen en te zeggen, nou, maar het stinkt daar en het stinkt daar en het stinkt bij hem en het stinkt bij hem. Wat is er bij mij allemaal aan de hand? Bij jou? Waar ben ik bezig om vooral mijn eigen belangen te behartigen? Soms een heel vroom gezicht erbij, hè? Maar wel bezig met mezelf. Heeft God mij misschien ook overgegeven? En gezegd, ja, wil je die weg echt gaan? Wil je echt die kant uit? Nou, ga dan maar. Ga dan maar. Ik laat je gaan. Hij heeft Gods toorn tegen de zonde van het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen. Jezus komt binnen in die wereld en heeft niet een zakdoek met oude klonje. Maar hij ruikt het en hij kijkt om zich heen en hij ziet zo'n moeder die haar zoon naar het graf gaat brengen. Hij ziet Zacchaeus, hij ziet Bartimeus. Hij hoort zijn leerlingen tegen Bartimeus zeggen, man hou op, daar heeft Jezus geen tijd voor. Jezus zuigt die lucht op en zegt, het is niet goed hier. Het is niet goed. Er moet iets gebeuren. En er is een tekening, misschien ken je hem wel en anders moet je maar eens op internet kijken, daar vind je hem zo. Er is een tekening van Jezus die als klein kind speelt in de werkplaats van zijn vader Jozef de timmerman. En dan zie je Jezus op zijn hurken zitten. En dan zie je, dan heeft de tekenaar dat zo gedaan, dat de zon in die werkplaats valt. En net over Jezus heen valt de schaduw van een kruis. Ja, dat zie je.
En dat zie je in heel het evangelie dus gebeuren. Jezus die om zich heen kijkt en ziet, deze wereld is ziek. Deze wereld gaat er stuk aan. Dat de liefde voor God verdwenen is. Dat mensen zichzelf op de eerste plek zetten. Deze wereld gaat er stuk aan. Dat de liefde voor de naaste niet meer het eerste is. Maar een bijzaak. Daarom zit Bartimeus te bedelen. Daarom zit Zacchaeus alleen in zijn boom. Daarom, ja, noem het maar op. Maar Jezus zuigt zich niet alleen vol als die spons. Hij zuigt die lucht niet alleen maar op van dat bederf. Hij gaat ook op weg naar Golgotha. Om daar, als met het enige zoenoffer, ons te verlossen. Ja, wat gebeurt daar nou? Hè? Nou, daar gaat de catechismus in die volgende vragen verder op in. Het kruis, het vloekhout. Wat gebeurt daar nou? Wat gebeurde er als je aan een kruis gehangen werd? Dan hing je tussen hemel en aarde in. Letterlijk. De aarde zei, wij hoeven hem niet. En de hemel liet hem hangen. Tussenin. Uitgestoten door God en door mensen. Eenzaam. Als er iemand eenzaam is geweest. Dan Jezus daar aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zijn leerlingen staan ver van hem. Wat gebeurt daar? Daar draagt hij het oordeel, ja. Daar ondergaat hij de toorn, ja. Want, wat was die weg die Adam en Eva insloegen? Dat was die weg om zonder God en zonder naaste te zijn. Een weg waarvan wij zeiden, ja, dat is een mooie weg. Dan kun je lekker je eigen gang gaan, hoef je met niemand rekening te houden. Dat is echt heel leuk. Waar eindigt die weg? Als je echt zonder God bent, als je echt zonder naaste bent, in de bittere, bittere eenzaamheid, dat is geen leven. Dat is geen leven. Daar sterft Jezus. Ja, zo draagt hij de toorn. Hij gaat die weg ten einde. Hij is van God verlaten. En u kent het avondmaalsformulier, hè? Dat is het mooiste passage in dat hele formulier. Opdat wij nimmer verlaten, maar eeuwig in genade aangenomen zouden worden. Hij is van God verlaten, ja. Dat is die weg dus die verloren zoon inslaat, die ik ook zo vaak insla. Jij ook. Jezus is hem ten einde gegaan en heeft gezegd nee. Nee, dit is niet mooi, dit is niet een hele uitdaging, dit is niet pas echt leven. Hier ga je dood. Hier kun je niet leven, dit is geen leven. Hij sterft. Maar houdt tot in zijn sterven hemel en aarde bijeen en verbindt ze opnieuw. Die mensen die daaronder aan het kruis grapjes staan te maken. Hij maakt zich niet scheldend van zich af. Anderen heb je gered, red jezelf. Dat kun je toch? Wat een spot is dat, hè? Ze zeggen dus niet eens dat het niet waar is. Ze ontkennen niet dat die Zacchaeus, Bartimeus, die jongeling van Nain en noem ze allemaal op gered heeft. Nee, dat geven ze toe. Anderen heb je gered, nou, doe jezelf dan redden. De wijsheid van deze wereld, red jezelf. Red jezelf. red jezelf. Jezus zegt nee, 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 nee. Ik ben niet gekomen om mezelf te redden, ik ben gekomen om jou te redden. Uit deze dwaze weg die jij bent ingeslagen. Ik houd jou vast. Petrus, jij die je losmaakt van mij, jij die zegt ik ken hem niet, ik ken jou wel. En ik laat je niet gaan. Toen draaide de Heere zich om. En Petrus weende bitter. Jezus houdt hem vast. En hij houdt zijn vader dwars door alles heen vast. Mijn God, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo draagt hij het oordeel en brengt hemel en aarde opnieuw bij elkaar. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven, vanaf de kribbe tot aan Golgotha, onze dwaasheid op zich genomen heeft. Om het weg te dragen. Om het te bedekken. Om het oordeel te dragen. En in dat oordeel de Vader gelijk te geven. En te zeggen, Vader, nee, dit is geen leven. En zo het begin te worden van iets nieuws. Hem heeft de Vader opgewekt uit de dood. Hij leeft, hij regeert, hij is koning van deze wereld. En hij vraagt, hier vanmiddag aan jou en aan u en aan mij, kijk nou eens met me mee. Haal die zakdoek met oude klonjes weg bij je neus. En ruik nou eens eerlijk. Wat ruik je nou? Wat zie je nou? Kijk nou eens eerlijk. Kijk nou niet naar de mooie plaatjes op Facebook en in foldertjes en op reclames. Kijk nou eens eerlijk. Wat zie je? Kijk nou eens eerlijk in je eigen hart. Wat zie je? Meester, ik kijk er liever niet naar, want ik word er bang van. Ik word er ziek van. Ik word er verdrietig van, ik schrik ervan. Kijk dan met mij, zegt hij. Je kijkt niet alleen. Ik laat je ook niet alleen kijken. Ik laat je ook niet radeloos van angst daarnaar kijken. Kijk met mij. En weet dan dat ik dat gedragen heb om jou daarvan vrij te maken. Gemeente, die komma, misschien niet zo mooi als de komma van Kolbrugge, maar wat mij betreft wel bijna net zo mooi. Die komma in onze belijdenis. Hij is zoveel waard. Hij helpt je om in het leven te staan. Om jezelf eerlijk aan te kijken. Om niet weg te duiken. En om te weten, hij heeft alles gedragen. Door hem mag ik vrij zijn. Is dat jouw geloof? Is dit waar jij je aan toevertrouwt? Is dit de God van wie je zegt, hij is mijn God? Dan zul je leven. Dan zul je leven met hem, dan zegt hij tegen zijn vader, ik heb voor hem, voor haar, daar op Golgotha gehangen. Vader, zij, hij hoort bij mij. Dan is de toorn van je leven weg. Dan ben je vrij, werkelijk vrij. Denk over die komma, kijk naar de Heer Jezus Christus. En weet, alle leed heeft hij gedragen, opdat ik in hem vrij zou zijn. Geloof in Jezus Christus. En je hebt leven. Amen.
Zullen wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw evangelie. Uw evangelie dat niet om de dingen heen loopt. En dat niet meepraat in de mooie verhalen die wij vertellen over deze wereld en over ons leven. Maar dat overal even het gordijn opzij doet en erachter kijkt. En aan het licht brengt wat daar te zien is. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u uw weg gegaan bent door deze wereld. En dat u niet, zoals wij dat zo gemakkelijk doen, steeds even wegkeek. Maar u bleef kijken. En u keek achter de schijn en achter de mooie plaatjes. En u zag wat er aan de hand was. Zo'n vrouw die al 12 jaar ziek was en door niemand meer gezien werd. Iedereen was gewend aan haar ziekte, behalve zij zelf natuurlijk. U hoorde haar. Zo'n Zacchaeus die al tijden niet meer meedeed en er niet bij hoorde, die wel veel had, maar arm was tot en met. Aan wie iedereen al voorbij liep. U niet. U zag hoe de geldzucht hem arm maakte. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u niet alleen gekomen bent om te kijken, maar dat u gekomen bent om te dragen. En dat u die weg het oordeel in gegaan bent tot het einde aan toe. Niemand van ons weet wat het is om van God verlaten te zijn. U wel. En u hebt daar aan het kruis ons vastgehouden. U hebt uw geest in de handen van uw Vader gelegd. De hemel vastgehouden. En zo een nieuwe verbinding gebracht. Wij danken u. Wij bidden u voor hen die zuchten in dit leven. Wij bidden u voor hen die grote schuld met zich meedragen. Die maar al te goed weten wat ze hebben aangericht in de verhouding tot mensen om hen heen. In de verhouding tot u. Wij bidden u voor mensen die slachtoffer zijn. Wij hadden het over vluchtelingen op bootjes in de Middellandse Zee. Waar die grote cruiseschepen ook doorheen gaan. Wij bidden u voor mensen die vluchten, niets meer hebben. Wij bidden u voor slachtoffers van oorlogen. Wij bidden u voor kinderen die in deze wereld zo vaak de rekening betalen van de waanzin van grote mensen. Wij bidden u voor hen die zich eenzaam voelen. En misschien net wel dachten, ja, ik weet wel wat het is om van God en mensen verlaten te zijn. Wees bij hen die zo alleen zijn. Die zo verlangen naar iemand die hen kent en hoort en ziet en luistert. Die zo hopen op iemand die niet doorloopt en vooral met zichzelf bezig is. Heere God, geef hun in ieder geval dat ze merken dat u ons niet aan onszelf overlaat. Dat u, Heere Jezus Christus, verlaten bent
opdat wij nooit verlaten zouden worden. Geef dat dat niet alleen woorden zijn, maar dat we dat ook merken. Wij bidden u voor hen uit ons midden die op vakantie zijn, die rust zoeken, nieuwe krachten om straks weer bezig te kunnen op school, op het werk. We bidden u voor het werk in de gemeente. We bidden u voor het werk binnen de ICF-gemeente. We bidden u voor kerkraden. We bidden u voor de voorgangers en de hunnen. Zegen hen. Werk in hen met uw geest. Wees met een ieder van ons, Heere God. Geef ons uw nabijheid. Geef ons geloof dat we ons toevertrouwen aan deze Heere Jezus Christus en leven vinden bij Hem. Geef dat we die boodschap ook verkondigen in deze wereld. Deze wereld met zijn mooie plaatjes en zijn glimmende folders en zijn prachtige internetsites. Met zoveel leegte en pijn en ziekte. Maak ons een lichtend licht en een zoutend zout. Hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het 10e vers, gaan wij samen zingen uit de berijming van 1773. Wij stemmen in met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en we doen belijdenis van ons geloof. Daarna zingen we onze slotzang, de avondzang, de verzen 1, 4 en 7. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. Op de derde dag is Hij opgestaan van de dood. Hij is opgevaren naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.